En dan gaan we beginnen. Nog geen seintjes van de telefoon? Ja, kijk. Fijn dat we er allemaal weer zijn om naar Gods woord te luisteren. Het is goed voor de gemeenschap. Maar natuurlijk, dat ontstaat, dat is een gevolg van het feit dat wij natuurlijk de eenheid des geloofs hebben. En het is goed dat we op zondag bij elkaar komen. En ook door de reeks. En we zijn bijzonder bevoorrecht dat wij dat kunnen doen, hè. En gelukkig kunnen ook degenen die niet kunnen komen, dan in ieder geval toch via internet kijken. Dus daar zijn we ook alweer dankbaar voor dat we de technische middelen hebben. En ik wil eerst vragen, voordat we verder gaan, Barry, wil jij voor ons openen in gebed?
Hemelse Vader, dank u wel voor deze dag van genade. Dank u wel dat wij hier met z'n allen zitten, Vader. Dat wij vanaf weer geleerd gaan worden uit uw woord. Dat wij weten wat voor boek Handelingen is, Vader. En hoe het in zijn overgang gaat, Vader. Dat willen we danken. Ook willen we danken dat wij hier toch met z'n allen zitten. Wij alle dankbaar zijn dat voor het offer en prijs, Vader, dat we door uw bloed gaan gerechtvaardigd en uw zoon, dat we daar eeuwig leven door gekregen hebben. En ook dank u dat we alleen één lichaam gedood zijn, Vader, het lichaam van Christus. Dat wij daar zalig zijn. En daar wil ik voor danken. En dat doe ik in naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Amen. Goed, we gaan naar Handelingen 9. En vorige keer hebben we het gehad over Paulus aan die dus naar de heidenen ging. En vandaag gaan we Handelingen 9, stuk de bekering van de apostel Paulus. En wat is het nog meer? Het is het begin van de verdeling der genade. Hoe Handelingen gaat over? Ik denk aan het ezelsbruggetje. SVV.
Ik zat er al.
Ja. Struikeling. Val. Val. Vermindering. Daar gaat de boekhandeling over. Gods handelen met Israël. Dus het is voor Israël ook heel belangrijk. Eigenlijk. Om ook boekhandelingen te lezen. Want dan begrijp je. Wat er gebeurd is. Waar de apostel Paulus vandaan komt. Als je boekhandelingen niet hebt. Ja, wie is Paulus dan? Ja. Ik bedoel, het is ook een geschiedschrijving, ja. Je ziet daar hoe Paulus ten toneel is gekomen, want hij was in het boek, in de Evangelie, kom je hem helemaal niet tegen. Dus ja, dat is... En Handelingen 9 is dus het hoofdstuk waar we apostel Paulus ontmoeten, alhoewel, we lezen het allemaal eerder natuurlijk, hè. Voor Handelingen 9 hebben we hem ook al in de smiezen. Ja. Nou ja, bij de steniging van Stefanus was die getuige, ja. Dus ja, maar we gaan even naar Handelingen 16 vers 17 nog. Ik ga nog een aantal dingen over Paulus zien voordat 26. We gaan vandaag nog niet Handelingen 9 vers voor vers doornemen. We gaan nog een aantal dingen zien. En vorige keer hebben we natuurlijk gezien ook dat Paulus heeft ook echt persoonlijk geloof gesteld. In feit, in wat wij ook geloven, ja. Op dat moment werd hij gered. Hij moest geloven. Niemand kan gered worden zonder dat hij gelooft. Want hij wordt uitgenaamd door het geloof zalig. Nou, als Paulus ons voorbeeld is, de eerste van het lichaam van Christus is, dan is hij ook op die manier gerechtvaardigd. Uitsluitend uitgenaamd door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En Handelingen 26 vers 17, dat is ook de verschijning van de Heer Jezus Christus aan Paulus op weg naar Damascus. En dan zegt hij in vers 17... tegen Paulus. Ik lees 16 ook even. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige de dingen beide die gij gezien hebt en in de welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen tot het welke ik u nu zend. Paulus is verlost van dat volk. Hij is, weet het nog, afgezonderd tot het evangelie van God. Zegt hij in Romeinen 1, zegt hij het ook, afgezonderd tot het evangelie van God. En wij weten het goede nieuws van God, dat is de Heer Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid. En we weten, hij is ook uit dat volk, maar ook wat, ja, van het volk Israël, van dat wil zeggen, van uit de Joodse religie gehaald. Want hij was een fariseus zoon. Hij geloofde natuurlijk wat Mozes gezegd had. Ja. Paulus ligt natuurlijk veel... Hoe zal ik het zeggen? Ze zeggen allerlei dingen over apostel Paulus. Ja? En wij volgen natuurlijk wel de apostel Paulus, maar we volgen natuurlijk de Heer Jezus Christus. Wij verheerlijken geen personen, geen schepsels. Ja? Maar wel de bediening die hij heeft. En dat is een bediening naar de heidenen. Maar Paulus is net zo belangrijk voor ons als Mozes voor Israël is. De Heer Jezus Christus heeft natuurlijk ook altijd over Mozes en over de wet. Ze hebben het altijd maar over Mozes, 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 Mozes. Maar als mensen, gelovige christenen, dus spreken over de Heer Jezus Christus uit de evangelie, dan zeggen ze natuurlijk altijd de Heer Jezus. Maar eigenlijk praten ze ook over Mozes. Want de Heer Jezus Christus is geworden onder de wet. Hij verkondigde niets wat tegen Mozes inging, hoor. Hij zegt toch ook vaak, hebben jullie niet gelezen in de schriften? Dan heeft hij het over het Oude Testament en heel vaak over Mozes. En kijk, Mozes in Exodus 24. Mozes. Kijk, Paulus, wat deed hij na zijn bekering? Weet u het nog? Hij ging op weg naar Damascus. De Heer Jezus Christus verscheen aan hem. En hij zag niks meer. Hij was blind. En toen werd hij geleid. Helene is daar geweest. Naar de rechtstraat. Heeft het huis gezien waarvan zij zeggen. Dat hij daar met, dat de Ananias daar dus. Of dat daar Paulus wachtte op Ananias, toch? Oh, waar Ananias woonde. Nou ja, je moet allemaal praten, allemaal waar is natuurlijk, maar goed. Maar we weten, daar, die is naar Paulus toe gegaan. En ik wou er wat mee zeggen. Oh ja, oké. En toen was hij blind, maar toen kon hij zien. Denk aan dat liedje, I was blind, but now I see. Dat was letterlijk zo. Newton, die dat lied geschreven heeft natuurlijk, ik was blind, ja. Ja, inderdaad, elk ongelovige is blind. En nu als je eenmaal gelovig bent, dan zie je natuurlijk. Maar toen Paulus eenmaal kon zien, wat deed hij toen? Toen is hij onmiddellijk gegaan naar? Nee. Naar Arabië, naar de woestijn. Dat is in tijd gegaan. Nou, hou je vinger bij Deuteronomium. Exodus 24. Nou, laten we Exodus 24 nog even pakken. Eerst, anders moeten we weer helemaal terugbladeren. Exodus 24, kijk, ik had van afgelopen zondag natuurlijk de tekst op een papiertje. Dat is op zich heel makkelijk. Dat is alleen één nadeel. Dat, je bladert natuurlijk niet in je Bijbel. Maar ja, goed, dat doe je thuis dan. In ieder geval sowieso wel. Dus nou gaan we dat ook natuurlijk weer doen, bladeren. Exodus 24, vers 18 en 19. En dat is Mozes op de berg. 18 en 19 kan natuurlijk niet, hè. Maar het is Mozes op de berg. In vers 12. Toen zeiden de Heere tot Mozes... Kom tot mij op de berg en wees al daar en ik zal u stenen tafelen geven en de wet en de geboden die ik heb geschreven heb om hen te onderwijzen. Dus Mozes moet de berg op en dan ontvangt hij van de Heer de 10 geboden. En Mozes ging trouwens niet alleen, hè? Er ging nog iemand met hem mee, dat staat in het vers daarna. Jozua. Toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. Zijn opvolger. En hij klom op de berg Gods. Nou, kijk. En dan zie je. In vers 15. Dan is hij op de berg geklommen. En dan heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen. Hem met de kleine letter, Mozes. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien des heerlijkheid des Heeren was als een verterend vuur. En het opperste diens weg in de ogen der kinderen Israël. Zo zagen zij dus die berg. Mozes was daar. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. Hier zie je dat Mozes dus 40 dagen, 40 nachten afgezonderd is van het volk Israël. En waarom? Nou, kijk in vers 25. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende. En dan zie je dus, als je de bladzijde daarna allemaal doorleest... Dan zie je wat hij allemaal gaat vertellen over de tabernakel die gemaakt moet worden. Hij ontvangt daar de wet. 40 dagen en 40 nachten is die apart afgezonderd. Nou, ik geloof dat dat dus ook bijvoorbeeld... En je hoeft het er niet mee eens te zijn. Gaan mee naar Galaten. Dat Paulus dus op weg naar Damascus... Hij is dus gelovig geworden. Hij is blind. En dan ziet hij eenmaal... Ananias zegt... Die wordt op hem afgestuurd. Die legt hem aan de handen op en hij ziet. En wij denken dan misschien automatisch dat Paulus dan gelijk de synagoge inging. Maar dat is niet zo, want hij zegt, kijk, hoe weet ik dat? Heb je iets? Hoe weet ik dat? Dat zie ik niet, zo, niet in Handelingen staan, maar ik zie het wel in zijn brief staan. Want Handelingen 1, vers 15, wanneer het Gode behaagd heeft, kijk, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Wij weten, apart gezet, dat wil zeggen van zijn moeders lijf, dat wil zeggen hij is verlost van het volk uit de Joodse godsdienst, de Joodse religie. Dat is namelijk zijn moeder, dat hebben we vorige week behandeld. En geroepen door zijn genade. We weten wanneer is hij geroepen. Dat is niet vanaf dat hij een baby was. Hij is geroepen op weg naar Damascus. Vandaar ook die afzondering is ook Handelingen 9. En dan zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dus als jij in vers 15 leest, of dat is zijn bekering in, op weg naar Damascus, toen werd hij geroepen, toch? Dan zegt hij, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. En toen is hij daar 3 jaar, kijk wat vers erna, na 3 jaar kwam ik terug naar Jeruzalem. Dus zijn bekering, nou, toen moest hij naar Damascus blind, werd hij ziende, toen is hij daarna gelijk naar Arabië gegaan. Nou, er staat, nee, hier staat, ik ging heen naar Arabië en keerde terug naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren in Jeruzalem. Dus hoe lang is hij in Damascus geweest? 3 jaar. Kun je me volgen? Dus Paulus is 3 jaar in Damascus geweest, maar hij is daarvoor dus eerst naar de woestijn gegaan. Ja, wat moet je daar nou doen? Je leest er verder niks over. Ik geloof, hij is afgezonderd geweest. Vergeet één ding niet, hè. Paulus die kende het Oude Testament door en door. We gaan het over hebben wie die was. En nou krijg je een compleet andere boodschap. Mozes kreeg ook opeens zomaar de wet. En de tabernakel had hij ook nog nooit gezien. Het werd hem ook, God heeft hem op de berg het voorbeeld van de tabernakel laten zien. Het voorbeeld. En dat heeft hij daarom ook opgeschreven. Paulus heeft dus ook deze boodschap, maar ik zeg het wat ik denk, wat moet hij in de woestijn doen, maar ja, het is toch apart, Mozes werd afgezonderd, was een dienaar van God, en Paulus is nu in de bedenkende genade ook de eerste, want bij Mozes werd natuurlijk het verbond, het Oude Testament gesloten met de wet, bij Paulus, die heeft de verborgenheid geopenbaard gekregen. En toen is hij teruggegaan en is hij in Damascus 3 jaar geweest, en toen ging hij pas naar Jeruzalem, hoor. Dus hij had al die tijd geen apostel gezien. Nee, precies. Nee, klopt. Nee. Dus hij is echt, en dat is voor mij, nogmaals, voor mij persoonlijk, geloof ik, zelf, dat hij ook 40 dagen is. Maar ja, misschien is wel 30, maar ik denk de overeenkomst met Mozes is toch wel treffend in die zin. En Mozes, God sprak tot hem. Dus ja, Mozes is dé persoon als je spreekt over de wet voor het volk Israël. Wie is dé persoon in de bedenkende genade over het evangelie van Gods genade? Nou, dat weten we, dat is de apostel Paulus. Dus ja, zit nou niet van jullie met je Paulus dit, Paulus dat, Paulus zus en zo. Want het is precies hetzelfde als toen de tijd Mozes dit, Mozes dat, toen sprak Mozes. Ja, toen sprak Mozes. Wilden ze God volgen, moesten ze Mozes volgen. Mozes zei, we gaan door de zee heen. Nou, wat deden ze? Ze luisterden naar Mozes, omdat Mozes zei het. Maar Mozes sprak natuurlijk namens God. En nu ook, Paulus zegt, de zee was altijd een beeld, wat ik vroeger dacht, van de doop, met water. En Paulus zegt, nee, maar jij bent gedoopt door de Heilige Geest. Dus ik volg Paulus nu, omdat Christus dat zegt. Dus ja, nou, en nou, Paulus wordt geroepen, hij is afgezonderd, en dat is niet voor niks, want dat is eigenlijk het onderwerp. Niemand anders kon het ook zijn dan de apostel Paulus. Al wilden de 12 ook een apostel van de heidenen zijn, het had niet gegaan. Het had uitgesloten geweest. Nee, en dan gaan we zien waarom. Kijk, Handelingen 9 vers 1. Handelingen 9 vers 1. Het is niet voor niks dat Paulus uitgekozen is door God om zijn spreekbuis te zijn van dit evangelie. Wie was Paulus? Ja, dat is even de vraag. Wie was die nou? Nou, hoofdstuk 9 vers 1. Saulus blazende nog dreiging. Niet alleen dreiging, wat staat er? En moord. Religieuze mensen kunnen heel fanatiek zijn. Ik bedoel, kijk maar om je heen. ISIS, dat is allemaal religieuze fanatici. Bin Laden was het ook zo. Maar je hebt ook hindoes en moslims. Als het dat opspeelt, denk aan Pakistan en India. Die maken elkaar ook af als het moet, hoor. Dus elke religie is bloeddorstig als het er aankomt. Denk aan de katholieke kerk, wat die ruimte uitspookt. Exact hetzelfde. En Paulus was dus ook zo. En blaasde een dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Hij ging tot de hoge priester en begeerde brief om naar Damascus te gaan. Hoofdstuk 8 vers 3. Kijk, in vers 1 zie je hem. Saulus had een welbehagen aan de dood van Stefanus. En er werd die dag een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En in vers 3, dat is Paulus, hè? Hier reed hij ons Saulus. Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Dat was Saulus, hè? Dat was Paulus. Gaan we mee naar Handelingen 22. Handelingen 22. Ik kan het bijna niet geloven dat dat onze apostel was, is, ja. Handelingen 22, wie was die? Kijk, in hoofdstuk 22 vers 3. Hij moet zich verdedigen, want hij is gevangen genomen in Jeruzalem. En aan wie heeft hij uiteindelijk zijn leven te danken? Dat hij niet gedood is door die religieuze orthodoxe joden. Hij is gered door de heidenen. Hoe heet die man nou? Die Romein. Die hebt de soldaten, die hoorden oproer. En wat wil een heerser? Die wil rust in de maatschappij. Dus die ging erop af. En toen heeft die Paulus uit hun handen gered, hoor. Anders hadden ze hem gelinched. Nou, en hier mag hij nog wat tegen de joden zeggen. Want daar vroeg hij ook om of hij dat mocht doen. Nou, en dan zie je in hoofdstuk 22 vers 3. Zegt hij tegen hun, tegen die joden die er allemaal staan, en hij is dus door die soldaten, wordt hij uit hun handen gehouden. En dan zegt hij: ik ben een Joods man, te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen, naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijn een ijver aan Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt, die deze weg vervolgd heb, kijk, tot de dood. Zie je, hij heeft echt tot de dood de mensen, de kleine kudde vervolgd. En in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen. Nou, religie is dus echt tot alles in staat. Ja? En als hij zegt Tarsen in Cilicië, wie weet waar dat ligt? Cilicië, ja. Ja, op deze kaart, je ziet het niet, tafeltje. Maar weet iemand een idee? Ja, alleen weet wel een idee, denk ik. Maarten, jij het?
Nee.
Cilicië, dat is een Romeinse provincie in Turkije. En ik heb hier een kaartje, ik weet niet of je thuis kan zien, maar dit is Turkije. En hier heb je Turkije, ja. Middellandse Zee, hier heb je Israël. Hier is Damascus. En Paulus, hier is Cilicië. Dus onderaan Turkije, precies bij die de oksel, zeg maar, tussen Syrië en Turkije. Hebben hier, zie je het, Maarten? Cilicië. En hebben hier Tarsus liggen. Ik heb hier nog een iets grotere uitvergroot. Zie je het? Zie je het helemaal goed. Je ziet ook Galatië is hier. Dit is Turkije weer, hè? Hier heb je Antiochië. En hier heb je Syrië. En hier heb je onderaan dus, zie je Cilicië. Dit gedeelte. En hier ligt Tarsus. En daar komt Paulus vandaan. Hij was geen Turk hoor. Hij was geen Aziaat. Een klein Aziaat, zeg maar. Hij was een, wat staat hier? Ik ben een Joods man. Huh? Ja, ja, ja. Maar kijk wat hier staat, 22 vers 3. Ik ben een Joods man. Hij is een Joodse man. En dat betekent dus dat hij een Joodse moeder heeft. En ook een Joodse vader. Want, maar dat gaan we zien zo meteen. Maar hij is geboren dus in Cilicië. Joden zaten natuurlijk in de verstrooiing ook. Dus hij kwam niet uit Israël op zich. En maar, waar is hij opgevoed? In deze stad. Waar is dat? Jeruzalem. Aan de voeten van Gamaliel onderwezen. Naar de bescheidenste wijze de vaderlijke wet. Dat is de meest nauwgezette wijze van de wet van God. De wet van Mozes. De vaderlijke wet. Dat wil zeggen, de wet met alle inzettingen erbij. De Talmud bijvoorbeeld heb je nu. En dan krijg je wat je nu ook in het christendom hebt. Je hebt de Bijbel. Maar ja, ik vertelde het pas, ik was bij een klant bezig. Nou, die had van hier tot daar kast. Helemaal vol met boeken over de vaderen van de kerk. Met preken. Met weet ik het allemaal niet meer. Met allemaal toelichting op de Bijbel. En Paulus noemt dat. Of de Heer Jezus zegt al in de evangelie. Met inzettingen der oude. Dus ze verzinnen dingen erbij. En dat is, heeft meestal net zoveel gezag. Als de Bijbel. Je ziet hier de vaderlijke inzettingen. Dus, maar hij was aan de voeten van Gamaliel onderwezen. En Gamaliel is een grote naam. Want Gamaliel is bij de Joden nu nog steeds een grote bekende naam. Een leraar, een rabbi. En die heeft, hij heeft aan de voeten gezeten. Als je aan de voeten van iemand zit. Wie zat er ook aan de voeten van iemand?
Maria.
Ja, Maria van Martha. Martha was aan het werk. Martha, Martha. Ja, en Maria, haar zus, die zat aan de voeten van de Heer Jezus. Wat betekent dat? Nou, wij zeggen wel eens, ik hing aan zijn lippen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dan luister je naar alles wat hij zegt. En zo was hij geleerd door Gamaliel. Hij was een op en top, een hele goede leerling. En maakte carrière in het Jodendom. Kijk in vers 6. Maar het geschiedde... Oh, dat is een bekering. Oké, nee, we gaan door naar 26 vers 9. Dus wat hij, dat is niet wat andere, wat Lucas over hem zegt. Lucas heeft het al opgeschreven, maar het is wat Paulus over zichzelf zegt nu. Dus in 26 vers 9. Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Wederpartijdig, dat betekent vijandig. Vijandige dingen moest doen. Tegen wie? Tegen de naam van Jezus. En wat deed hij dan? Nou, Jezus Christus die was gekruisigd. En hij geloofde natuurlijk niet dat hij opgestaan was. Dat ze het lichaam hadden weggehaald. Er is geen verklaring. Het lichaam zegt, ja, waar is die? Maar zij geloofden in de opgestaande Heer. Want de apostelen en de gelovigen verkondigden, wat? De opstanding van de Heer Jezus Christus. Met alles, hij leeft. En hij zegt, hij heeft de kleine kudde vervolgd, maar je ziet hier, hij meende dat hij tegen de naam van Jezus vele waardige partijdige dingen moest doen. De Heer Jezus maakte zichzelf God. Hij was ook God. En wat moet er met iemand gebeuren onder de wet die zichzelf God maakt? Die moet gedood worden. Dat was verboden. Dus daarom kan Paulus zeggen, ik heb altijd met een goed geweten gehandeld. Hij dacht volgens de wet goed te doen. Maar ja, onder de genadeboodschap doe je geen goed. Dus dat geweten had hij toen, maar het was een verkeerd geweten, want de Heer Jezus Christus was namelijk de Zoon van God. Hij was ook God. Maar goed. Maar hij dacht dus daarom die vijandige dingen te moeten doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Dus hij heeft elke keer zijn toestemming gegeven. Mannen en vrouwen gedood worden. En door alle synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasten. Gedwongen. Nu ook. Ik las pas nog. Ik ben het boekje aan het lezen. Boko Haram of de kogel. Heb jij dat gegeven? De kalifaatkogel. Nou, dat moet je echt lezen. En er staat echt pistool op je hoofd. Zweer het af. Anders de kogel. Ja. Dus hier ook zegt hij, gedwongen te lasteren of af te zeren misschien wel. En dat hebben de katholieken in de middeleeuwen ook gedaan. Moest ik het katholieke geloof aannemen. En je kan ja of nee zeggen. En als je nee zegt, is het gebeurd met je. En Paulus heeft dat dus ook gedaan. Gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd. Ook tot in de buitenlandse steden. Bovenmate tegen hen woedende. Dus wat zeg je dan als je dat leest? Wat staat er? Even een ander woord voor. Bovenmate tegen hen woedende. Wat is dan een mooi woord dat dat een beetje kan. Ik heb nou iets wat gewoon in me opkomt hoor. Dat zullen jullie misschien ook wel hebben. Maar gewoon furieus. Ja? Razend. Agressie. Zo'n vijand was hij van de kleine kudde. Nee, van wie? Van de Heer Jezus Christus. Hij was echt een antichrist, zeg maar. En daarom kunnen wij ook zien dat wat hij was, de voornaamste der zondaren. Ga mee naar Filippenzen 3. Hij had een hoop om in te roemen hoor. En Maarten zei het net al. Over de stam. En die noemt hij ook in Filippenzen 3. Dus wie was Paulus? Ja, dit was Paulus voordat hij bekeerde. Voordat hij in handen 9 de Heer Jezus als zijn verlosser aannam. Filippenzen 3, vers 3. Want wij zijn, hij zegt in vers 2, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Hij waarschuwt ze voor de Joden. Hij waarschuwt ze voor de Joden die hun vervolgen, waarvan hij zelf voor Handelingen 9 de leider van was. En nou waarschuwt hij de gelovigen van het lichaam van Christus voor hun. Want hij zegt, wij zijn de besnijding. Het gaat nu om de geestelijke besnijding. Dat zijn wij nu. Wij die van God in de geest, die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees. Dus waar kan hij roemen? In zichzelf. En dat is natuurlijk wat we allemaal de mensen van natuur in deze wereld doen. Ja? Hij zegt, maar ik nog meer hoor. Waarom? Kijk, ik verdoe in alles. Besneden ten achtste dagen. Dus niet een dag eerder, niet een dag later. Hij is in ieder geval besneden. Uit het geslacht van Israël. En dus dat is zijn geboorte. Van de stam van Benjamin. Ja, Benjamin was een stam. Die bleef als enige stam trouw aan David. Dus dat was ook iets om in te roemen. Positief iets. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Nou, dat is zijn opvoeding volgens mij. En dan naar de wet een Farizeeër. Nou, dat is dus zijn keuze voor de strengste secte. Hij was dus geen liberale Sadduceeër. Die geloofde in de opstanding bijvoorbeeld. Dat was Paulus. En dan naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijks. Als je dit leest, hè, hij zegt ja, in vers 7, hetgeen mij gewin was. Dus dit is de positie van Paulus voordat hij gered werd. En dan kon hij roemen. Nou, als je dit leest, nou, dat zijn toch dingen van, kijk eens, toch? Dat ben ik. Kijk, dan zie je ook gelijk, begrijp je ook Galaten 1, vers 14, ja. Die moet je eigenlijk samen erbij lezen. Hij zegt, en dat ik in het Jodendom, de Joodse religie, bedoelt hij daarmee? Die afvallig, want dat was de Joodse religie. Denk aan de Farizeeërs. Die hebben het volk opgeroepen om te kruisigen. Ze waren in afval. Hij zegt dat ik in het Jodendom toenam, boven velen van mijn ouderdom of leeftijd, in mijn geslacht, dus onder de Joden, zijnde overvloediglijk ijverig voor de inzettingen van God. Nee, voor mijn vaderlijke inzettingen. Zie je het? Dus wel met de Bijbel, maar allemaal dingen eraan toegevoegd. Maar je ziet die toenam. Ja, boven vele van. Dus hij was, als je het Filippenzen 3 erbij neemt, hij was natuurlijk een, ja, hoe zeggen ze dat? Een crème de la crème. Hij was op weg echt helemaal de top van iedereen te zijn in de Joodse religie. En dat was Paulus. En dat hoorde dus ook naar de ijver. Hij was ook een vervolger van de gemeente. En hij dacht, God, waarom een dienst te bewijzen. Hij was fanatiek. Furieus, bovenmate en woelende. U ziet hier, dit is een glanzende carrière, want hij was natuurlijk nog niet zo heel oud. Want we lezen bij Stefanus, ze gaven de kleder in de handen van een jongeling. En een jongeling in de Bijbel, nou ja, David het ook zo genoemd, dan spreek je over 17, 18, 19, 20 jaar zoiets. Dat was zijn leeftijd toen. Dus hij was toen al helemaal, ja, hoe zouden wij het nu zeggen, ja, het beste jongetje van de klas. Ja. Ja. Nou ja. Dus. Als je naar het vlees kijkt. Dan zou je zeggen. Ja, het zou dan. Als je ziet wat hij allemaal was. Zou het eigenlijk toch wel de man zijn. Om een apostel te zijn. Filippenzen 3. Als je al die dingen ziet. En je denkt even niet allemaal wat hij gedaan heeft. Maar. Dan heeft hij toch wel. Ja. Zou hij misschien wel een goede apostel geweest zijn? Nee. Bij Paulus was het zo, de vaderlijke inzettingen, en het is een soort instituut ook. En het zijn instituten. Je kan hier ook naar een Bijbel instituut. Dat is het anders dan een gemeente. Ja? In de Bijbel zie je dat de gemeente de mensen opleidt. Maar je hebt allerlei instituten. En dan komt meestal het verval. Of de afval of andere leerlingen. Maar ja, als je natuurlijk van het instituut bent, dan moet je natuurlijk ook verkondigen wat het instituut verleert. Dus dat heeft Paulus ook gedaan. De vaderlijke inzettingen. Maar goed, oké. Als je dan ziet, we weten nu, dit was Paulus, ja? Voordat hij ging geloven. Het is geen lievertje. Helemaal geen lievertje. Een slechterik, zeg maar. En waarom dan Paulus als ongelovige een apostel maken? Was dat bij de 12 ook zo? Ja, is dat anders? Het heeft alles te maken waarom juist Paulus gekozen werd. En hij was niet, hij had niet dezelfde, hoe zeg ik dat nou joh, hij was absoluut niet hetzelfde als de apostelen. Het had nooit even de apostelen kunnen zijn. Als je dit nu ziet wat Paulus allemaal gedaan heeft, was hij juist de meest geschikte kandidaat om het evangelie van Gods genade te verkondigen. Daar heeft het mee te maken. God heeft hem natuurlijk niet voor niks uitgekozen, ja. Hij was de voornaamste der zondaren. Kijk, in 1 Timotheüs 1 vers 13. Nou, dan zegt hij vers 13, die tevoren een godslasteraar was. Dus hij heeft gelasterd, dat weten we. Met het volk Israël, Handelingen 7, is Israël gevallen. Zonder tegen God, tegen de Heilige Geest. Maar en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied. Kijk, omdat ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Zie je, Paulus was echt dus ongelovig. Dat klopt, want Christus was de Messias. En dat geloofde hij niet. Dat was echt een ongelovige. En dan ging ze vervolgen. Maar kijk, als we verder gaan lezen. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dus niet de toren kwam, maar de bedeling der genade. Maar Paulus had eigenlijk de toren verdiend. Maar er kwam een andere bedeling. Onder dat evangelie kon hij gered worden. Maar dan zegt hij, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus, Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Nou snappen we, ja. Paulus, de godslasteraar, hij is inderdaad de voornaamste der zondaren. Voornaamste. Wat is jouw voornaam, Maarten? Je hebt maar één naam?
Ik heb maar één naam.
Ja, ik heb er twee. Ik heet Jan Huibert. Dus mijn voornaam is Jan. Als ik zeg, ja, dat is Huibert. Nee, dat is niet mijn voornaam. Dat is mijn tweede naam. Ja? Dus je voornaamste, dat betekent, is altijd de eerste. Dus Paulus zegt, ik ben de voornaamste. Ik ben de... Niet van, ja, voornaamste, maar als je dan begrijpt dat hij bedoelt, ik ben de eerste van alle zondaren. In verband met die vervolging van de Heer Jezus Christus, ja. En, maar daarom, kijk, vers 16, daarom is mijn barmhartigheid geschied. Waarom daarom? Waar wijst hij dan naar? Wat je daarboven ziet staan. Daarom, vanwege het feit dat hij de voornaamste zondaar is, Daarom is hem barmhartigheid geschied. Waarom? Opdat Jezus Christus in mij, nogmaals, die de voornaamste zondaar ben, dat hij in Paulus, die vijand, de grootste zonde, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld desgenen die in hem zou, geloven zullen ten eeuwige leven. Dus iedereen die na Paulus ging geloven. Daarom is Paulus juist de enige kandidaat om apostel te zijn. En een van de 12 had dit nooit kunnen zijn. Absoluut niet. Het heeft alles te maken met de bediening en het evangelie wat hij heeft. Ja? Dus ja, als Paulus dus een voorbeeld is van Gods langmoedigheid of Gods barmhartigheid, Gods genade, kunnen het een van de 12 dat nooit zijn. Waarom niet? Dan gaan we nu naar dat punt, gaan we toewerken, ja. Het moest namelijk een zondaar zijn. Een zondaar zoals Paulus. Een vijand van Christus moest het zijn. Wat een beter getuigenis kan je hebben als de grootste vijand van God het genade-evangelie gaat verkondigen. In plaats van een vervolger van God, een grote verkondiger gaat worden. Waarom? Omdat Paulus, er was toch absoluut ook helemaal niets, maar ook helemaal niets, waardoor Paulus ook maar zou in aanmerking kunnen komen om een apostel te zijn, toch? Nee, absoluut niet. Maar wel voor het evangelie van genade. Na zijn redding natuurlijk. En daarom voldoet hij eraan. Kijk, de 12. Gaan we mee naar Matteüs 19. Voor die 12 apostelen. Matteüs 19. Het is een geweldig onderwerp dit. Toen de Heer Jezus Christus apostel uitkoos, koos hij toen vijanden uit? Nee, precies. Zie je dat er daar een verschil is? Nee, dat waren absoluut geen vijanden. Dus kijk even mee hier in Matteüs 19, vers 27. Kijk, dat gaat over die rijke jongelingen. En die, de Heer Jezus zegt, ja, nou, okay, hij zegt, ik heb alle geboden gedaan. Hij zegt, nou, één ding ontbreekt je nog. Alles verkopen. Nou, dan gaat die rijke jongeling weg. Bedroefd. Waarom? Want hij had vele goederen. Ja, stel je voor, je moet alles verkopen. Nou, dan zit je. En hoe rijk je bent, hoe meer je aan je spullen vast zit, toch? Als ik, nou, ik krijg bijna nooit voor. Misschien vind ik het wel niet aardig genoeg, maar nee, maar weet je, met geld, dat merk ik ook altijd. Degene die het hardste zeuren om korting zijn de mensen die het meeste geld hebben. Ja, maar zo zijn ze ook rijk geworden natuurlijk. Maar goed, maar je ziet hier, dan zeggen zij in vers 23, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, voorwaar zeg ik u dat de rijke, ja, zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Dus dat is heel moeilijk. En wederom zeg ik u, het is lichter of makkelijker dat de kameel gaat door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu dit horende, ze werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? Ja, ik weet ook dat deze tekst, wat ik geloofde, dacht ik ook, ja, want ik had ook die reactie. Ja, maar hoe kan dat nou? En zij natuurlijk ook. En zegt de Heer Jezus in vers 26, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan komt vers 27. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En dan belooft hij in vers 28, ze zullen met hem regeren op de 12 tronen. In vers 29, dan spreekt hij over de anderen, als ze alles zullen hebben verlaten en blablabla. Bla bla. Maar nu gaat het over de apostel. Petrus is er één van. Kijk, en dan zie je, wat hebben ze gedaan? Petrus zegt, wij hebben alles verlaten en wat? U gevolgd. Compleet tegenovergestelde van apostel Paulus. Paulus zegt, Christus gevolgd? Nee, vervolgd juist. Zij hebben alles verlaten omdat ze geloofden in Christus. Dat hij de Messias was. Petrus had toch ook gezegd, gij zijt, dat heeft hij hier in Matteüs 16 al gezegd, gij zijt een zoon, gij zijt In Matteüs 16, dat zegt hij dat. Hij zegt daar in vers 16: Gij zijt de Christus, nou dat is de Messias, de Zoon van de levende God. En dat moet je nou precies geloven. En later komt daar de opstanding natuurlijk bij. Dat geloofde hij. Dus hij was een volgeling van de Heer Jezus. Absoluut geen vijand. Dus de 12 apostelen, dat moesten gelovige volgelingen zijn. Kijk in Handeling 1 vers 22. Handeling 1 vers 22. Nou, dan wordt er dus een nieuwe apostel uitgekozen. We weten waarom, hè? Judas. En dan zie je, wat is de voorwaarde voor een apostel? Opnieuw, er is er één weggevallen. Er moet een nieuwe komen. Vervangen voor Judas. En wat staat er in vers 22? Kijk in vers 21. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is. Beginnende, dus je moet vanaf het begin van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één dezelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Dus ja, je ziet hier, je moet vanaf de doop van Johannes, dat is het begin van de bediening van de Heer Jezus, tot en met dat hij is gekruist, gestorven en opgestaan en opgevaren zijn, nee, moet je allemaal bij geweest zijn. Nou, kan Paulus niet geweest zijn. Waarom niet? Paulus was op dit moment ongelovig. Hij geloofde niet in Christus de Messias. De voorwaarde van de apostel van de 12 was dat hij gelovig was. Dat hij een volgeling was. Totaal anders. Maar dat heeft ook allemaal te maken met het evangelie. Dan zie je hoe uniek de apostel Paulus is. Ja? Het moest een vijand zijn. Het moest een zonde zijn. Kijk, Handeling 6 vers 9. 6 vers 9. En dan zien wij in vers 9. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, genaamde Libertijnen en de Cyreneërs en de Alexandrijnen. En degene die van... Waar ligt Cilicië? We weten nou waar, hè? Wie woont er in de Cilicië? Wie komt daar vandaan? Ja, ja, precies. En al die synagogen hadden dus ook een... In het buitenland, waar je vandaan... Die hadden dus ook een synagoge in Jeruzalem. Als je daar de feest had, dan hadden ze waarschijnlijk ook hun eigen gebouw daar. Dus ik geloof daar... En die twisten met Stefanus. Dus ik geloof ook dat Paulus daar ook bij was. Ja, zeker. En nou kijk, en Paulus vervolgde dus, je ziet hier ook bij staan, in ieder geval bij de steniging, hij stond dus juist die apostelen tegen. Kijk nog even in Galaten 1 vers 23. Dus de voorwaarde om een apostel te zijn van de Heer Jezus Christus was dat je gelooft dat hij de Messias was. Je gelooft dat hij was vanaf Johannes, weet je, dat je erbij bent geweest en dat je in geloof hem gevolgd hebt tot en met de hemelvaart. Nou, en Galaten even 23. En zo keek de kleine kudde die vervolgd werden later, toen hij helemaal gelovig was aan Paulus, maar ze hadden alleen gehoord, hij zegt in vers 22. Dat is na zijn bekering. Ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen gehoord dat men zeide: degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof hetwelk hij eertijds verwoestte. Ja, hij wist, hij was de persoon die ons eerst vervolgd heeft. Die ons geloof heeft proberen te verwoesten. Maar nu verkondigt hij ook de opstanding. Ja. Oké. Dus Paulus vervolgde hun juist. En nu weten we dat die 12 konden dus nooit zoals Paulus zo'n apostel zijn. Want daar moest je namelijk de grootste der zondaren voor zijn. Er is wel iemand anders, kijk maar mee in Marcus 14 vers 21, die ten tijde van de Heer Jezus de grootste der zondaren was. En weet jullie wel wie ik bedoel, denk ik. Die was voor Paulus de grootste der zondaren. Nou, Judas. Ik zit even verkeerd geloof ik. Oh, Marcus, zei ik ook Marcus of niet? Ja, oh, ik zit in Matthäus, dus ja, geen wonder. Ik denk, klopt niet. 14 vers... Lees jij het even, Maarten? Ik moet nog zoeken. 14 vers 21. Oh, oké. Okay. 14
vers...
21.
Zonders mens gaat al heen, gelijk dan aan de geschreven is. Maar wee, die mens, door de welke de zon, het mens verraden wordt. En waar aan goed, zo die mens niet, geboren waar aan
wordt. Ja, er wordt nog alles positief gesproken over Judas. Hè? Dan krijg je de Passion, die plaatsen hem waarschijnlijk ook een beetje. Ja, ach, die Judas, dit en dat. Maar wat zegt de Heer Jezus over hem? Het was beter voor hem geweest dat hij niet geboren was geweest. Judas zit in de hel hoor, absoluut. Ja? En je ziet hier wat de Heer Jezus over hem zegt. Maar is dat een zondaar of niet? Juist. En daarom, ga mee in Johannes 15. Moest je Judas natuurlijk ook weg. Die kon natuurlijk toch geen apostel van de Heer Jezus zijn. Dus wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Johannes 15. Sorry, 13. Dat is in de opperzaal. En daar hebben ze het Pascha. Voor zijn dood. 13 vers 27. En na de beten. Dus toen ze die schotel. Waar je dan je brood in doopt. Rond liet gaan. Toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem. Wat gij doet. Doe het haastiglijk. En dit verstond niemand degene die aanzaten. Waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden. Omdat Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan, de beter genomen hebbende, ging terstond uit en het was nacht. De Heer Jezus Christus zegt niet van niks dit, hè? Hij zegt, doe het. Weg. En doe het snel. Ja, hij wist ook wat hij ging doen natuurlijk. Maar hij was niet een van de 12 meer. Ja, hij heeft de Heer Jezus verraden. Later kreeg hij spijt en toen is hij zichzelf opgehangen. Dus absoluut geen volging van de Heer Jezus. Dus wegwezen Judas. En de 11 bleven bij Christus. En dat waren de gelovigen. Zie je? En Judas is vanaf het begin af aan geen gelovige geweest. Maar kijk, Johannes 15 vers 14. Dan zie je, wat zegt de Heer Jezus tegen hun, wie zij zijn. Ik stelde net heel de vraag en toen zei hij het gelijk al. 15 vers 14. Wat zegt hij tegen de apostelen? Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. En dat deden ze. Zie je, zijn ze vrienden. En dan bidt hij tot de Vader in Johannes 17. Wat zegt hij daar? Vers 8. Want, dat zegt hij tegen de Vader, hè? Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden bent. Duidelijker kan niet, hè? Gelovig. Zie je, dat zij nooit de apostelen van Gods genade konden zijn. Dat kon niet. Want dan moest je een vijand zijn. Paulus, kijk, zij zijn vrienden van de Heer Jezus en ze zijn gelovig. En Paulus was een vijand en ongelovig. De man om de apostel van Gods genade te zijn, ja? Kijk, Paulus, ik zei het net eigenlijk 10 minuten geleden verkeerd. Paulus voldeed helemaal nergens aan om apostel te worden. Nee, helemaal niet. En de 12, die voldeed ook nergens aan om eventueel een apostel in de bediening der genade te zijn. Nee. Want in de persoon van de Paulus, wie volgen wij? Christus. Maar in wie volgen wij dat? In de grootste der zondaren. Dus je ziet de allergrootste zondaar. Dus je kan niet zeggen, er is een zonde te groot dat iemand niet gered kan worden. Omdat, waarom? Omdat de grootste der zondaren is ook gered. Dus ja, het klinkt wel raar. Al heb je 50 moorden op je geweten, dan nog kan je gered worden. Want Paulus is de grootste der zondaren. Toen, nog steeds. Dat wil niet zeggen dat hij misschien net zoveel moorden heeft gepleegd als, noem maar een misdadiger. Maar omdat hij de grootste vijand was tegen de Heer Jezus Christus. Er was geen grotere vijand. En die is geroepen op weg naar Damascus. Ja, en Daarom is hij een geweldige apostel voor ons, ja. En hoezo in verband met genade? Kijk even van Efeze 2 vers 11. Efeze 2 vers 11. Vers 1. En u heeft hij medebeleefd gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de oosten van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vlezes, doende de wil des vlezes en de gedachte, en wij waren van nature kinderen des toorns. Ja, wij zijn ook kinderen des toorns. We zijn ook allemaal ellendige zondaars. God die rijk is in barmhartigheid, heeft hij Paulus geroepen, maar kijk, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, en dan staat daar, uit genade zijt gij zalig geworden. Daarom in verband met genade. Zondaars, ook in verband met vers 11 en 12, dat wij waren ook nog eens een keer heidenen. En wat zijn heidenen? Zonder Christus, zonder God waren ze in de evangelie. Toen de Heer Jezus Christus kwam, heidenen waren zonder God en zonder Christus. En daarom, kijk, Israël bezat alles wat ze nodig hadden. Ze hadden de tempel, ze hadden de wet en noem het allemaal maar op. Ja? Maar ja, Paulus zegt op een gegeven moment, heeft hij het over de God van Israël? Ja, maar is het ook niet voor de heidenen? Het is ook voor de heidenen deze bedenkende genade. Het is niet de God van Israël. Paulus spreekt nooit over de God van Israël. Is het de God van Israël? Ja, dat is die. En zeker. En dan heb je ook de namen, zeven namen. Ik ben Jehovah, ik weet de naam, ik heb het niet. U geneesheer. Of ik ben de Heere, de Heerschade. Dus ik zal voor jullie strijden. Ik zal jullie genezen. Ik ben ook de God des vredes. Ik ben ook jullie. Dat is hij allemaal. Maar al die elementen, het is nu de God voor iedereen. En niet specifiek voor het volk Israël alleen meer. En hebben wij het verdiend? Nee. En daarom is Paulus ook die apostel. Kijk in 2 Efeze 7, vers 8 en 9 zie je het ook staan. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Zo is Paulus ook gered geworden. Was er genade bij Paulus? Ja. En wij dus ook. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is tot schave, niet uit te werken, opdat niemand roemen. En Paulus, voordat hij bekeerd was, we lazen in Filippenzen 3, hoe hij dus alles had om te roemen in zichzelf. En daarna moet hij zeggen, ja, wat mij toen winst was, zegt hij, heb ik nu, als ik nu drek, iets smerigs kan je niet bedenken, weg ermee. Christus gaat nu boven alles voor mij. En alles waar ik in zelf kon roemen onder de wet toen de tijd, is allemaal drek, het is allemaal vuilnis, weg ermee, ja. Het is nu uitgenaderd het geloof. Het is nu rechtstreeks geloof in Christus. Zonder de werken. Zonder dopen. Zonder de wet. Helemaal niks. Uitsluitend door het geloof. En daarom is Paulus door God uitgekozen. Wij worden nu ook zalig zonder het volk Israël. Vroeger met Israël. Kon niet anders. Nu zonder Israël. Ja. Dus ja. En daarom is Paulus dus uitgekozen. Hij was de grootste zondaar, dus de persoon om daar de apostel van te zijn. En kijk, in 3 vers 8 zitten we er toch. Aan mij, de allerminste van alle heiligen, zie je? Daarvoor onder de wet roemde hij in alles wat hij was. En wat zegt hij nu? Nu is de apostel van de heidenen. Hij is gered door genade en hij heeft gezien, ik heb de gemeente vervolgd. Ik heb Christus vervolgd. Ik heb mensen de dood ingejaagd. Maar kijk wat ik allemaal gedaan heb in mijn ongelovigheid. Ik ben toch echt alle mensen van de heiligen. Want Paulus wist heel goed, als God geen nieuw programma had geopenbaard, waar had hij dan gezeten? Ja, precies. In de hel, in de poel des vuurs. Nou, dat vergeet je echt niet meer, hoor. Dat vergeet je niet meer, dat hij weet, wat een genade dat ik geroepen ben, zeg. Want ik verdiende absoluut. En daarom is hij zo'n geweldige apostel voor ons. En kijk, de allerminste van de heiligen is deze genade gegeven om de apostel van de heidenen te zijn. Kijk, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen en dan de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ja, dat is wat Paulus nu verkondigt. Dus als we even zien, wie was Paulus? Nou ja, dat weten we, hoe die was. Hij was een vervolger, hij was de grootste zondaren. Hij, we weten waarom Paulus geroepen werd. Juist vanwege dat hij de grootste der zondaar was, een vijand. Want daarom kon hij juist de apostel van Gods genade zijn. En dus, Paulus is nu de apostel van heiden, maar hij heeft ook dus een ander evangelie. Niet alleen het genade-evangelie, maar ook met een hemelse bestemming. En dat is een rijkdom van Christus. Hij heeft Christus vervolgd. En hij verkondigt wel dezelfde persoon. Alleen hij spreekt nu over Christus die je niet kan vinden waar de 12 apostelen over, waar zij de apostel van waren. Want dat is onnaspeurlijk. Vanaf de grondlegging der wereld. En dan het laatste tekst, Johannes 5, vers 29. Dan zien wij ook dat verschil. Johannes 5, vers 29. En hij zegt, kijk, wat zegt Christus daar? Onderzoek de schriften, want toen de Heer Jezus Christus dat zei, hè, wat waren toen de schriften? Precies, iets anders was er niet, hè? Evangelie waren niet geschreven, en toch kon je het eeuwige leven, kijk, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Je kon in het Oude Testament gewoon gered worden. Hoe? Door het geloof te doen wat God zei. Via, ik wou zeggen de apostel, maar via de wet van Mozes. En de profeten natuurlijk. En die hebben allemaal Christus getuigd. Christus was de vervulling ervan. Dus ja, als je zei in Mozes te geloven, die sprak over Christus. Dus toen Christus kwam, nou dan zag je aan wat hij zei, dat er allemaal schrift vervuld werd. Dan had je dus in hem moeten geloven. De 12 deden dat. Maar heel veel deden het niet. Dus zeiden ze, wel geloven in Mozes. Ze geloven helemaal niet in Mozes. Want dan als ze in Mozes hadden geloofd, hadden ze ook Christus geloofd. Kijk, dat staat hier. En die zijn het die van mij getuigen. Nou, kijk in vers 46. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Met andere woorden, de 12 apostelen, wat zij verkondigden, wat de Heer Jezus verkondigde, is allemaal na te speuren. En Paulus is een apostel, dat evangelie van Gods genade, en het lichaam van Christus, en de hemelse bestemming, is niet na te volgen. Is niet na te speuren bedoel ik. Kan je niet vinden. Weet je waar je het kan vinden? Juist. Alleen maar de brief van de apostel Paulus. Dus ja. En dat is een aards koninkrijk. En hebben het over de koning. En wij spreken over ons hoofd van het lichaam. Dus daarom kon Paulus nooit een van de 12 apostelen zijn. En de 12 konden nooit een apostel als Paulus zijn. Dat is duidelijk, hè? Goed. Maarten, wil jij even ons danken?
Ja, dat is een deel. Gelezen aan het woord waar en wordt rechtgesneden waren. Dat is zo duidelijk waar dan ja, dat die apostel Paulus roept had. Dat de grootste verzondaar waren, dat hij gered is. En, daardoor kunnen we zien hoe groot uw genade is, waar een wonderbaar uw genade. Dat we daar ook mee mogen zien waren, dat we ja, een ander programma, met een ander programma komen waren en dat wij ja, nu alles gelijk is dan, Jood en Heiden, en eenlijk dan, en met een hemelse positie vader. En daar dank ik u voor, vader. Wij waren ook eertijds dood in onze misdaden, maar nu heeft ons leven gemaakt, met Christus. Vader. Zijn we al eens gezet in de ring. Vader, dank u wel, voor al die geweldige zegeningen die we daarvoor ontvangen. En dat we weten dat we, ja, we hebben de verlossing, en we zijn gezegend, op alle levenlijke zegeningen. En niemand kan ons
Amen. Amen. Prijs de Heer. Bedankt dat jullie gekeken hebben. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord, recht gesneden. En dat Paulus onze apostel is met het geweldige genade evangelie. We zijn allemaal heel erg blij hierom. En ik zou zeggen, jullie krijgen allemaal de groeten van de heilige hier uit Sassenheim. En graag tot zondag of tot de volgende keer. Dus tot ziens. Bye.